Dit is Koffie met de Bijbel, een tweewekelijkse podcast vanuit de Centrumkerk in Leek. Roel Prins en Tom Walewijn drinken koffie met boeiende gasten en praten met hen over leven en geloof. Fijn dat je luistert. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Beste luisteraars, van harte welkom bij dit nieuwe seizoen. Nou ja, begin van het nieuwe seizoen, het is al een maand bezig, maar wij zijn wat later. En hier zijn we dan met onze eerste aflevering na de zomer. En onze gast vandaag is Aliette Meerveld-Portega.
Hallo.
Welkom.
Bedankt.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook leuk.
Ja. Voor de mensen die Aliette niet kennen, ik zal even een korte introductie geven. Aliette is de vrouw van dominee Herbert Meerveld, de dochter van dominee Pier Portega en de zus van dominee Pim Portega. En sinds 17 september is ze zelf ook dominee. Dus een enorm domineesgeslacht. Was dat de reden dat je dominee bent geworden?
Ja, dat klinkt lekker suf zo, hè?
Ja.
Nee, ik zeg altijd, ik was toch echt de eerste, of in ieder geval van de kinderen die begonnen is met theologie studeren. Maar ik heb wat vertraging opgelopen toen ik wat kinderen kreeg en wat ging werken daarnaast. Dus mijn vader is dan inderdaad eerder dominee geworden, maar daarna vind ik eigenlijk dat ik dan toch echt eerst kom. Maar
blijven zeggen dat.
Zeker.
Het is toch wel bijzonder dat je dan in het gezin met z'n drieën, en je trouwt dan ook nog eens een keer met een dominee, ja toen nog niet, maar
ja.
Hoe komt dat zo?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Mensen denken wel eens dat inderdaad komt, hè? Omdat mijn vader predikant is, dat er vroeger misschien heel veel over de Bijbel gesproken werd, of altijd over theologie gediscussieerd werd. Ja, dat is denk ik niet helemaal waar. Het voelt toch wel echt als mijn eigen weg, als mijn eigen route. Dat komt. Ik heb vooral als tiener een hele radicale periode gehad, waarin ik, ik ging vroeger toeren met de Young Continentals. De meeste mensen zullen het niet meer kennen. Het is een soort internationale zang- en dansgroep. En dan ga je door heel Europa in de zomer om te evangeliseren. Dat vond ik een hele bijzondere ervaring. En een van mijn tours had ik een dirigent. Die was zendeling in Griekenland onder studenten daar. En met hem heb ik lang contact gehouden. Van hem kreeg ik nieuwsbrieven. Daar zou ik het voor mijn gevoel eerder aan linken, aan die tijd en aan toch mijn eigen route, gek genoeg, dan aan het gezin waar ik uitkom. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat het wel bijzonder is dat we met z'n allen in dat vak terechtgekomen zijn.
Ja.
Ja, ik was wel de eerste die in Kampen studeerde ook. En toen studeerde Herbert, mijn man, voor kerkelijk werken en godsdienstleraar. Hij wilde graag leraar worden. Toen liep hij een keer op een kampen schooldag. Maar dan moest ik natuurlijk van alles doen. Ik weet niet meer wat, foldertjes uitdelen of ballonnen opblazen. Ik weet het niet. En toen dacht hij voor het eerst, hey, wacht, dit zou natuurlijk ook kunnen. Dus toen is dat een beetje zo langzaam gegroeid.
Ja. Toen hadden jullie al een relatie? Of dat
we waren 16 en 18 toen we elkaar tegenkwamen. Oh, ja. Ja, mensen denken vaak dat is vast op de universiteit, maar het was gewoon in de kroeg, in het dorp, helaas. Ja.
Hier niet ver vandaan.
Hier niet ver vandaan.
Nee.
Nee, in Zuidhoorn. Ja. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Tom?
Leert ons hier gewoon wel veel over je achtergrond.
Nou, nu je dat zo zegt, hè, van vader, dominee enzovoort, hele familie. Het gaat ook vaak andersom, hè. Vader is predikant. En omdat er dan toch al vaak over de kerk gaat en over God gaat, kan het ook de andere kant op slaan. Dat kinderen denken van, nou, ik ben er wel een beetje klaar mee.
Ja. Nou moet ik zeggen dat mijn vader pas predikant werd toen ik uit huis ging.
Oké.
Dus,
dus wij zijn te vroeg begonnen, Roel. Ja.
Ik ben niet als domineesdochter opgegroeid.
Nee, Maar kun je dat voorstellen dat gebeurt? Hè? Dat, er is zelfs een onderzoek naar gedaan. Hè?
Ja.
Dat men gekeken heeft naar van kinderen van predikanten en zo. En dat blijkt dat toch wel behoorlijk vaak gebeurt. Dat ze redelijk radicaal met geloven met God breken.
Ja, ja. Ik denk dat ik daar wel iets van snap. Ik denk van alles waar je te veel van krijgt, op een gegeven moment kan het wel wat omslaan. Ik heb er zelf ook eentje hoor, die ging naar een of ander christelijk kamp, omdat het daar gewoon heel erg leuk leek. En toen kwam ze terug en toen zei ik van, nou, hoe was het? En toen zei ze, ja, hartstikke leuk, maar ik word niet te gelovig hoor. Hè, dus dat is toch wel iets.
Ja.
En de positie van domineeskind, dat andere mensen dan denken dat je of heel braaf of heel gelovig of dat je alles weet. Dat vinden ze niet echt prettig.
Bij jou speelde dat in die zin wat anders, omdat jouw vader later met de studie begonnen is.
Ja, maar goed, jij bent predikant, Herbert is predikant en jullie hebben 4 kinderen. Maak je dan nu al zorgen over hoe dat dan verder gaat?
Nog niet, nee.
Nog niet?
Nee.
Of gaat het bij jullie altijd over de kerk? Want zeker, hoe doe je dat dan? Ja. Dat lijkt me echt heel leuk, dat je met je kinderen ook altijd... Papa en mama hebben het weer over hun werk, hoor.
Gaan we weer. Met een lach en dat zal echt niet zo zijn, toch?
Nee, nee.
Alleen op woensdag praten we over de kerk.
Ja.
Dat zou een goede afspraak zijn. Hoe gaan zij ermee om? Hoe is dat voor hun?
Ja, wat een goede vraag. Ik heb er eigenlijk nog helemaal niet echt over nagedacht. Hoe gaan zij ermee om? Ja, voor hun is het ook gewoon voor een gedeelte hun eigen wereld en hun eigen kerk met hun eigen vrienden. Nou, en de ene keer hebben ze daar meer zin in dan de andere keer. En dat is net als dat voor alle ouders zou zijn, een beetje balanceren. Ja. In hoeverre is het handig om ze toch echt dat setje te geven van nou ga nou maar. Want anders verlies je ook wel het contact met je vrienden. En dan is het steeds moeilijker om te gaan. En voor een gedeelte ook, dat zij ook gewoon een keer lekker mogen afhaken. Ja. Dus ik hoop dat ik daar een relaxte ouder in ben natuurlijk. Maar
de ruimte geeft.
De tijd zal het leren, ja.
Ja, ik heb ook de indruk dat er ook meer ruimte daarvoor is. Je zei net van domineeskinderen werd vroeger van alles verwacht en gedacht. Mm. Maar ik heb ook wel de indruk dat daar ook wel meer ruimte voor gekomen is. En sowieso dat dominees ook minder in het glazen huis wonen als vroeger. Ja.
Dat hoop ik.
Dat hoop ik zelf ook, want dat lijkt me niet zo.
Want even praktisch, hoe is dat verdeeld bij jullie? Herbert is predikant in Rode, jij dus ook. Werken jullie allebei evenveel of werkt de een op maandag en de ander op dinsdag?
Het wisselt een beetje per week. Je zult vast herkennen dat ook de ene week heel anders is qua uren en qua werkzaamheden. En zo geldt dat voor ons ook. Als ik preek, dan heb ik net even wat meer tijd nodig in zo'n week. Helemaal als er nog wat andere dingen naast komen. Nou, dan is Herbert een dag extra bij de kinderen.
Oh, ja.
En dus eigenlijk loopt het over het algemeen wel goed. Op papier heeft Herbert 1,0 en ik 0,4. Dus dan werk ik 2 dagen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. En je kan natuurlijk als je in een preek vastloopt meteen even...
Even bomen, ja.
Hey, hoe zou jij dat doen? Ja.
Zeker, ja.
Nee, wat heeft dat voordelen? Vast.
Voor mij zeker, ja. Ja, ik ben echt iemand die al pratend denkt. En heel veel input nodig heeft om een mooi verhaal neer te kunnen zetten. Ik heb het nodig om al een tijd over taal en over woorden na te denken, over beelden. Mm-hmm. En dat helpt ontzettend als ik dat lekker met Herbert kan doen.
Ja.
Voor hem werkt het ietsje anders. Hij heeft een wat andere manier van werken, maar ik geloof niet dat hij er heel veel nadeel van heeft dat zijn vrouw theoloog is. Nee.
Misschien wel een klein beetje voor. Dat zou misschien wel mooi zijn.
Ja.
Ja. Hey, en je vertelde net een beetje van uit welk nest je dan komt en hoe jouw pad dan gaat via de Young Continentals. En die dominee die in Griekenland aan het werk was. Maar kun je ons wat verder uitleggen of vertellen over waarom je dan nu ook dominee wilde worden? Want je hebt een vrij lang traject naar dit moment, dat je predikant wordt. Waarom al die moeite en al die jaren en al dat energie om maar predikant te worden?
Ja, nou, dat is niet iets wat vanaf het begin duidelijk was, hoor. Ik ben theologie gaan studeren omdat ik vond muziek en de Bijbel, theologie, dat soort dingen vond ik toen, dat was toen het belangrijkste voor mij. En ik deed VWO, dus het leek toen logisch om dan maar theologie te gaan studeren. Duurde een hele tijd voordat ik dat werkelijk een mooi vak vond. Ik vind de bachelor vakken, inleidende vakken, vind ik in de theologie, ik vind dat lang duren allemaal voordat je bij de leuke dingen terechtkomt.
Mm-hmm. Ja. Wat zijn dan de leuke dingen?
Vooral het Oude Testament, Tom, hè? Daar weet je alles van.
Zeker. Daar zit de klik.
We hebben vaak samen gestudeerd, inderdaad. Zeker. Samen afgestudeerd.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, toen ik de Master Oude Testament ging doen, daar ging afstuderen, toen voelde ik het toch echt allemaal op zijn plek vallen. Dat ik dacht, dit is mijn vak of zo. Dus toen heb ik nog niet gekozen voor de predikantsmaster. Nee. Het is geen seconde in me opgekomen tijdens mijn hele opleiding niet. Dat ik predikant zou worden. Het zat niet in mijn blikveld, in het blikveld van niemand om me heen. Dus dat was gewoon geen optie. Mm-hmm. Dus dat is dan wel een lange weg als je... Dat is iets wat moet groeien, laat ik het zo zeggen, voordat eerste...
En wat maakte dan dat je een gegeven moment dan toch...
Ik heb heel lang gezegd dat het absoluut niks voor mij was. Ook omdat pastoraat leek me echt vreselijk. Al die zielige verhalen en zo, dat leek me heel zwaar en eigenlijk ook gewoon niet leuk. En toen Herbert aan de slag was, toen dacht ik, alles is eigenlijk best heel leuk wat hij doet. Dus zo langzamerhand kon ik dat niet echt goed meer volhouden. En ik heb wat andere dingen geprobeerd in het onderwijs een tijd. Mm-hmm. En elke keer kwam ik weer terug bij de theologie en toch het werken in de kerk. Dus zo is het uit. Dacht ik, dan ga ik toch die predikantsmaster maar doen. Dan heb ik dat in ieder geval.
Ja, maar niet bijvoorbeeld in het Oude Testament verder als wetenschapper of zo.
Ook wel overwogen, maar dat is wel ook nog weer een hele lange weg. En ook heel specifiek. Ja. Ik had wel ook na die Master Oude Testament, als je dan toch hebt over een moment in de studie waarop ik misschien toch wel wat richting dat predikantschap ging. Nadat ik daarmee klaar was, dacht ik wel... volgens mij heb ik nu wat te vertellen en nu mag het niet. Dat is eigenlijk het enige gedachte die ik me nog uit die tijd kan herinneren. Ja. Van, waarvan ik nu denk, dat was misschien een soort van klein zaadje wat toen al.
Ja. Ja.
Ja, want je hebt dus wat te vertellen. En dat is wat je graag wil en dat wil je in je predikantschap. Hè? Dat is daar misschien ook de plek inderdaad voor. Daar gaan we na onze pauze verder over doorpraten van wat hebben we dan te vertellen. Voordat we naar het pauzeprogramma gaan, eerst nog één vraag. Hoe drink je eigenlijk de koffie?
Ja, helemaal zwart.
Helemaal zwart. Ja. Lekker makkelijk.
Lekker makkelijk.
En geen kans op vage...
Blauwe stukjes.
Blauwe stukjes in de koffiemelk bij je pastorale gesprekken. Ja, dat zouden we niet vertellen. Goed, we zijn zo weer terug en dan praten we verder.
Best vaak rij ik over het fietspad en dan denk ik, er rijdt iemand met een heleboel oude klonje voor me. Dan, als je dan zo lekker in de vrije natuur fiets, dan denk je, wat ik in elk geval niet wil ruiken is een parfumpje. Maar deze dagen, als je eigenlijk al wel een maandje lang, als je rondom het Leekse Meer fietst of op een aantal andere natte plekken hier dichtbij in de buurt, heb je ook het idee dat je denkt, wat een zoete geur. Waar fietst die mevrouw of meneer met veel te veel eau de cologne op? In dit geval is het vaak niet zo dat er iemand met eau de cologne voor je fietst. Het is namelijk de tijd dat vooral de springbalsemien bloeit. Als je denkt, springbalsemien? Ja, dat is één... In de rietvelden rondom het Leekse Meer, vaak een beetje wat natte plekjes, zie je nu in plaats van een compleet rietveld, een compleet veld met springbalsemien. Een plant die ongeveer net zo lang is als riet, alleen dan een beetje een roze, paars of bloemetje heeft. En ook een plant die de vegetatie compleet over kan nemen op plekken. Dit is namelijk een zogenaamde invasieve exoot. Dat betekent dat wij als mens hem liever hier niet meer hebben in Nederland. En waarom is dat? Hij kan gebieden compleet overnemen. Dus dat er alleen nog maar springbalsemien staat op een bepaalde plek. En is dat erg? Het is niet zo leuk als je een heleboel diversiteit in het gebied wil hebben, bijvoorbeeld. En een ander nadeel is, als die springbalsemien dood is in de winter, is het een koude vlakte eigenlijk geworden. En spoelt alles tijdens een harde regenbui keihard weg. Maar het is niet zo erg voor veel bijen en andere insecten die op dit moment op zoek zijn naar nectar. Sterker nog, de plant heeft zich zo hard kunnen verbreiden, omdat imkers gebruiken als een fantastische drachtplant voor bijen. Want ontzettend veel honing kan ervan gemaakt worden. En dat is ook wat je ruikt een beetje, al die zoeterheid rondom zo'n veld met springbalsemien. En als die dan uitgebloeid is, dan snap je ook waarom die springbalsemien heet. Want als je dan de zaaddoosjes aanraakt, springt al het zaad weg en kan die zich op een ontzettend snelle manier zo verspreiden. En vooral dat laatste is natuurlijk leuk voor kinderen, maar eigenlijk zou je het niet moeten doen. Want heb je nou tenminste als je het niet meer wil hebben. Want op die manier verspreidt het zich ontzettend snel. Dus geniet nog even als je van die oude klonjelucht houdt bij je fiets. En als je er iets minder van geniet, dan heb ik ook een troost. Over een maandje is hij als het nu snel wat kouder wordt, dan is hij ook snel uitgebloeid. En dan ruik je hem ook niet meer zo erg.
We praten verder met Aliette Meerveld, predikant in Rode sinds kort, samen met haar man Herbert. En voor de pauze hadden we het erover dat je wat te vertellen hebt. En daar willen we het eigenlijk graag verder over praten. Maar misschien heeft dat wel iets te maken met de Bijbel. In ieder geval, dat gokken we, Roel en ik. We hebben het idee dat het toch iets met de Bijbel te maken heeft. Zou je een Bijbelverhaal of een Bijbels personage kunnen noemen waarvan je zegt, ja, maar dat spreekt mij aan, maar dat is ook waar ik wat mee wil?
Ja, zeker. Ja, en dat is dan wel weer heel grappig, helemaal als we dat linken aan de vraag, heb je wat te vertellen? Want dat is Jona namelijk.
Oké.
Terwijl Jona natuurlijk...
Waarom is dat grappig?
Nou, omdat Jona degene is die eigenlijk weigert wat te vertellen. Terwijl hij dat toch wel echt als opdracht meekrijgt van God.
Kun je kort vertellen, verhaal van Jona?
Jona is de profeet die van God naar Nineveh moet. Dat zijn de vijanden van het volk Israël. En daar heeft hij absoluut geen zin in. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat hij toch ook vindt dat die vijanden iets anders verdienen dan mooie woorden van God. Dus hij vertrekt en hij komt uiteindelijk op een boot terecht. En dan komt er een enorme storm en hij komt erachter van, nou, dit heeft waarschijnlijk iets met mij te maken, dus gooi mij maar overboord.
Ja.
En dan komt een prachtige stuk over die vis.
Ja.
En Jona.
Jona is eigenlijk in de walvis.
Jona die in de walvis zit en die daar tot God bidt. Mooi gebed zit er ook in die walvis. En dan wordt hij uitgespuugd en gaat dan toch maar naar Nineveh.
Ja.
En het mooie is dat het daar ook niet eens eindigt. Ze hebben amper een paar woorden nodig in Nineveh en massaal bekeren ze zich. En Jona zit vanaf een afstandje te wachten totdat God de stad zal omkeren. Want dat is wat hij gezegd heeft. Als jullie je niet bekeren, dan zal ik de stad omkeren. Maar dat gebeurt niet. En dan wordt Jona echt woest op God. Ja, en dat is eigenlijk... daar eindigt het ongeveer. Er gebeurt nog iets met een wonderlijke boom. Maar,
het is een wonderlijk verhaal.
Het is een prachtig verhaal, ja.
Want wat spreekt jou daarin aan? Want er zitten heel veel dingen in, als ik je zo dat gewoon vertellen.
Ja, nou, ik zei net heel stoer van dat ik wel predikant wilde worden en dat ik wel wat te vertellen had. Maar dat voelt natuurlijk lang niet altijd zo.
Herken je bijvoorbeeld dat je denkt van, ja, ik heb geen zin om...
Zeker, ja.
Ze kunnen dat wel van me vragen, of God kan dat wel van me vragen dat ik het evangelie verkondig, maar... nu even niet. Of ik geef er wel een draai aan?
Ik weet niet. Het heeft te maken ook met dat ik geloof heel ingewikkeld vind. Mm-hmm. Dat is vooral toen ik net begon met mijn predikantsmaster. Toen was ik God helemaal kwijt. Toen dacht ik, nou heb ik 4 jaar om het weer op de rit te krijgen. Maar dat is een beetje mislukt. Dus dat was echt wel een zoektocht voor mij. Van maar waarom wil ik het dan eigenlijk wel? En kan dat dan? En je moet toch als predikant toch... een groots en meeslepend geloof hebben en vol overtuiging daar elke zondag staan te verkondigen. Dat kan ik helemaal niet. En juist daarin vind ik Jona zo'n prachtig voorbeeld, want dat is de meest ongeschikte profeet uit het Oude Testament. En hij is degene die gek genoeg het beste resultaat bereikt.
Ja, hij krijgt de hele stad bekeerd. Ja.
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 Ja, en ook dan al die omkeringen. Hè, van dat ineens al die vijanden waar ook eerder allemaal toch wel heftige profetieën over langskomen. Dat daar zoveel liefde en genade voor is. Dat vind ik mooi. En tegelijk ook die worsteling met God van Jona. Van ja, is dit het nou?
Ja, waarom vergeeft u ze dat nou allemaal?
Ja, precies. Ja, ja.
Weet u wel niet wat ze gedaan hebben?
Ja.
Zet daar ook nog iets in, want dat vind ik zelf, als ik over Jona nadenk, vind ik dat zelf heel intrigerend. Jona, er zit ook iets in van, nou, ik wil best naar mijn eigen volk gaan om daar nog iets over u te zeggen. Ik ga in ieder geval niet naar Nineveh.
Ja.
Dat herken ik bij mezelf ook wel. Ik wil best wat in de kerk, wel mooie dingen zeggen en mensen oproepen tot dit of tot dat. Maar ik vind het heel spannend om dat ook te doen naar mensen buiten de kerk. Mensen die niet geloven, mensen die niks met God hebben.
Oh ja.
En misschien ook al niks met God willen hebben. Is dat herkenbaar bij jou, bij jullie?
Nou, om heel eerlijk te zijn voel ik me ook niet altijd thuis in de kerk. Dus in die zin vind ik het soms makkelijker om me verbonden te voelen met de mensen die... buiten de kerk is het iets normaler dat je niet gelooft of dat ingewikkeld mm-hmm. vindt of raar. Ja. En daar voel ik me soms meer verwant mee dan met de mensen in de kerk die het allemaal zo goed weten. En voor wie het allemaal zo makkelijk lijkt te zijn soms. Ja, dus dat... Nee, dat stukje niet helemaal. Maar mooi dat het verhaal zo voor iedereen ook weer zijn eigen betekenis krijgt, hè?
Ja. Nee, zeker. Dat... Nee, want ik realiseer me dat wel. We zijn predikant. En ik heb dat in het begin... ik heb daar zelf al ontwikkelingen in doorgemaakt. In het begin heb je iets van, je bent predikant voor die gemeente. En inmiddels ben ik natuurlijk gaan zien van... Ja, maar die gemeente staat midden in de wereld.
Ja.
Je bent ook predikant in een dorp.
Ja.
Ja.
En, maar nou goed, het blijft voor mij wel een uitdaging en ook wel een zoektocht. Van hoe doe je dat dan? Hè? Hoe zoek je ze op? Hoe spreek je ze dan? En als je ze dan spreekt... Ja... Hoe dan, hè? En wat dan?
Waar kom je dan
hoe
mee?
Kun je gemeenteleden zo toerusten dat ze zelf ook een gesprek...
Volgens mij hoef je ook niet per se onderscheid te maken, denk ik, tussen kerk en wereld of tussen Israël en Nineveh. Want het feit blijft dat Jona krijgt gewoon de opdracht, ga verkondigen. En hij kan dan wel moeite hebben met waar hij het moet doen, maar je kunt de nadruk ook vooral leggen op, je hebt wat te vertellen.
Mm-hmm.
En waar je dat dan precies doet, dat is dan misschien pas vers 2. Ik merk dat ook, zeg maar, ik merk voor mijzelf dat het vooral gaat over wat wil ik ze vertellen. Hè? En ik ga niet vertellen waar ik zelf niet in geloof. Ik ga ook niet vertellen waarvan ik denk, nou ja, dat weten ze al lang, zeg maar. Maar proberen steeds opnieuw te ontdekken van, hé, maar wat is nou eigenlijk de kern van het evangelie? Wat is nou eigenlijk belangrijk om te horen? En ik probeer dat zo te brengen. Dat iedereen dat bijna begrijpt, zeg maar. We hebben bijna een soort van Jippie-Janneke taal om maar iedereen te laten begrijpen. Zodat je niet het probleem krijgt dat als je een keer een preek ergens houdt, nou, dat je echt wel bijna theologisch geschoold moet zijn om er iets van te begrijpen. Ja. Nee, volgens mij moet het evangelie heel toegankelijk en benaderbaar zijn. En volgens mij zie je dat in Jona ook, dat die oproep die hij uiteindelijk doet aan de mensen in Nineveh, dat die oproep net zo goed aan de Israëlieten in die tijd ook gedaan had kunnen worden. Want die moesten zich ook bekeren, dat werd in die tijd ook geroepen.
Ja.
Dus dan is de boodschap volgens mij vrij universeel.
Ja.
En moeten we het vooral hebben over, maar wat is dan onze boodschap? Dus Roel, wat is onze boodschap?
Ja, een goede vraag.
Wat zouden we dan de mensen willen vertellen?
Ja, nee, nou ja... Dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd zit er in Jona ook wel iets van Jona. Die past zich ook helemaal niet aan of zo. Die gaat gewoon die stad in. En die denkt van, ja, bekijk het. Ik moet dit zeggen. Nou, ik zal het zeggen ook. En daarna ben ik weer weg.
Maar dat zou wel makkelijk zijn natuurlijk.
Ik zit
weer
druk te maken over van, ja, maar hoe kun je... Kijk, het evangelie is helder. Je hebt iets te vertellen. Maar het is ook de vraag van, hoe vertel je het dan? En wat vertel je? Waar haak jij aan bij jouw hoorders?
Ja.
En dan vind ik het wel eens wat makkelijker. Dat bedoel ik met van, dan vind ik het wel eens makkelijker om. Want in de kerk, die mensen, nou ja, dat heb ik wel een beetje in beeld.
Die hebben een half woord genoeg.
Ja, die hebben een half woord genoeg. Als ik het een keer niet helemaal goed zeg, nou ja, dan vullen ze het zelf wel aan. Maar dat is natuurlijk anders als je wat verder kijkt. Dus, ja. Dus daar zit voor mij dan wel even af en toe die zoektocht. Tegelijkertijd snap ik ook. Het is altijd preken voor, ja, als het even over de prediking gaat. De mensen in de kerk zijn niet anders dan de mensen in het dorp.
Nee. Nee, maar goed, je wil niet preken voor eigen parochie. Nee. In ieder geval, ik niet. Maar ik denk, doe jij dat tegenaan kijkt, Aliette?
Nee. En daarin vind ik taal dus ook wel een heel mooi middel om ook oude, vertrouwde dingen te proberen om inderdaad op een andere manier te verwoorden of op een andere manier aan te vliegen.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven dan? Taal, dingen anders zeggen bedoel je dan? Of heb je dan ook beelden die je dan gebruikt?
Ah ja, ik merk bijvoorbeeld dat het woord zonde heel ingewikkeld is geworden. Dan, dat voelt direct als zwaar en zo. Terwijl als je gewoon over je eigen geklooi in je leven, zeg maar, spreekt, dan is het ineens best wel weer heel herkenbaar. En als het blijkt dat God ook daar iets te maken mee wil hebben en ook iets mee kan en daar aanwezig wil zijn, dan hoop ik dat woorden als genade toch weer iets dichterbij komen. Ja. En dat dat niet een of andere abstracte term is wat een beetje blijft zweven boven de mensen.
Want dat is wat je dus eigenlijk wil vertellen. Of wat je weer wil bereiken, dat je God heel dicht bij de mensen krijgt.
Ja, misschien wel, ja. Ja.
Hoewel je het zelf ook ingewikkeld genoeg vindt hoe je precies heel dicht bij God leeft.
Ja.
Maar heb je dan het idee dat je dus ook in wat je te vertellen hebt jezelf heel erg meeneemt?
Ja, ja.
What you practice is what you preach.
Ja, ja, ik heb daar heel lang dus mee geworsteld en vond ik dat ingewikkeld en had ik een hogere standaard voor mezelf dan voor andere mensen. Ik heb juist door bijvoorbeeld mensen als Rachel Held Evans, ik weet niet of die bij jullie bekend is, ja, dat is een Amerikaanse schrijfster. Zij is helaas overleden, maar die was heel open over haar eigen zoektocht en gaf daar ook woorden aan. En zij is voor mij echt wel een voorbeeld geweest in een heel troostend. Voelde me daarin ook minder eenzaam. Daardoor dacht ik van, als ik dan toch deze plek moet innemen, dan zou het misschien op zo'n manier kunnen zijn dat het dan, dat ik daar iets van mag laten zien. Hoewel het ingewikkeld genoeg is, hoor. En ik krijg ook wel eens te horen van mensen van, dat ik, nou ja, dat ze vinden dat dat niet goed genoeg is. Hè? Dus dat ik toch eigenlijk wel
dat niet hoort bij een dominee.
Precies, ja. Een dominee moet het toch wel zelf.
Een dominee moet zo zijn.
Precies, ja. En tegelijk, hoop ik dus dat zelfs, of geloof ik misschien wel, gek genoeg, dat zelfs mijn ongeloof of zo een soort van, bijna een soort van middel zou kunnen zijn, waardoor God dichtbij kan komen.
Ja.
Zoiets, ja.
Het doet mij dan denken aan die man die in de Bijbel, hè, bij Jezus, zijn zoon is ziek en de leerlingen, Jezus was even weg en de leerlingen kregen hem niet genezen. En dan komt Jezus terug en die man zegt dan, hallo, maar uw leerlingen kunnen niet. Kunt u het, zeg maar? Wilt u mijn zoon genezen? En dan zegt Jezus, alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan zegt die man, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.
Ja.
Is dat iets wat dan, zeg maar, raakt aan wat je net zegt?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik daarin ook wel echt veranderd ben het afgelopen jaar misschien. Afgelopen anderhalf jaar, waar ik eerder dus mijn geloof eigenlijk als ongeloof zag, begin ik nu steeds meer te zien dat dit ook een manier van geloven is. Ik herken het ook in mensen om me heen die op eenzelfde manier soms geloven of een tijdje zo geloven. Ja. En ook in de Bijbel dat ik dat die worstelingen vaak een hele grote plek heeft. En ik vind het gewoon heel bevrijdend als andere mensen daar eerlijk over zijn.
Ja.
En dus ik hoop dat als we het dan toch, dat is ook zo'n woord, hè, bevrijding.
Ja.
Ja.
ik hoop dat dat iets van bevrijding brengt als we eerlijk met elkaar zijn, ook over dit soort dingen. Ja.
En je dus ook daarin jezelf mag zijn. Dat
precies,
je dus niet een poppenkast hoeft voor te houden omdat je zo nodig dominee moet spelen.
Ja.
Maar dat je gewoon Aliette bent.
Ja.
Of voor of na je predikantschap. Je bent gewoon Aliette die iets wil vertellen over God.
Ja.
Over bevrijding en genade.
Ja.
En dat geeft ook voor jezelf een heleboel ontspanning, hè?
Meestal wel. En soms denk ik ook, waarom moet ik nou weer diegene zijn die elke keer als een soort sneuneus op zo'n podium staat? Dat is dan maar zo. Ja.
En volgens mij bevind je je daarmee een goed gezelschap. Want inderdaad, in de Bijbel, de meeste profeten hadden er ook helemaal geen zin in.
Nee.
Zoals Jona.
Ja, precies. Ja.
Zeker. Nou, mooi om te horen wat je wil vertellen. En we zijn heel benieuwd naar wat je gaat vertellen in de komende jaren als je als predikant verder werkzaam bent in Rode samen met Herbert. En willen je daar ook heel veel plezier bij toewensen en onder Gods zegen. En fijn dat je hier wilde zijn.
Ja, erg bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk.
Ja, gezellig
om zo het gesprek
bij te praten. Zeker.
Ja, zeker. Was mooi.
En als u Aliette dus vaker wil horen, dat kan. Want ze is dus predikant bij de NGK. Hoe heet de kerk ook alweer?
De Openhof.
De Openhof. Ik dacht ervoor of de Openhof in Rode. Dus schakelt u daar ook eens in. Voor nu is dit het einde van deze aflevering. Bedankt allemaal voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Als u volgende week alweer klaar zit, dan bent u te vroeg. Want vanaf dit seizoen zijn we er nog maar één keer in de 2 weken. Dan weet u dat. Dus tot over 14 dagen. Dag.